Ja, het is misschien wel even aardig om nog even praktisch te bekijken. Die energie, pranische energie, wanneer je de zon ziet, de zon, Surya of Shiva, krachtige energie, zonnestralen die voel je al op de hei, warm. Die zon die straalt. Richt je eens een keer helemaal op die zon. De brenger van leven. De verwarmer. Meditatie op de zon. Tegenwoordig doen ze dat met een zwarte lap op hun hoofd. Staren naar de zon. Vroeger deden ze dat zonder zwarte lap. Dus de jongens van die traditie waren allemaal blind. Maar goed. Meditatie op de zon. Kijk naar de zon. De goddelijke zon, Shiva. Terwijl die meditatie doorgaat, ben je ook bewust van de ademhaling. Moet je wel even recht gaan zitten. Ademdruk in de onderbuik. In je buikgebied, inademend. Stel me voor, goudgele energie, inademend, komt in je buik. Bij de inademing iets verder doorzetten steeds, dat je die ademdruk voelt in je buik. Er vormt zich een ronde energetische bal, goudgele energie. Inademend wordt de intensiteit van die energie in je buik groter. Als het in het begin niet helemaal duidelijk is, maak je maar even een voorstelling van, dat helpt, maar probeer het zo duidelijk mogelijk te voelen. Bij elke inademing wordt de intensiteit van die energie van die bal sterker. Die energiebal, goudgeel, die heb je dus in je lichaam als de microcosmos. In die microcosmos straalt die bal en die voorziet het hele lichaam van energie. In de macrocosmos heb je de zon. die straalt. Het hele planetenstelsel wordt voorzien van energie. Laat die energie in je buik sterker worden. Dat is het Hatha Yoga element. Voel het heel duidelijk en neem het met je gevoelsmatige innerlijke blik heel duidelijk waar. Geconcentreerde energie in je buik die straalt. Dat stralen wordt des te duidelijker wanneer je uitademt, ook met een laag middenrif. Voor zover je weet hoe dat gaat, doe het maar. Voel je nog duidelijker die straling in alle richtingen. Terwijl het doorgaat, nog een keer heel duidelijk die zon, Shiva, kosmisch. Voel dat er al een innerlijke relatie is, energetisch, met die zon in je buik en die macrokosmische zon, Shiva. Het is een goddelijke zon. Maar je hebt eigenlijk al ook die goddelijke zon in je buik. Die grote goddelijke zon. Blijf daarbij. Heel sterk ervaren, heel heet. Heel duidelijk dat licht. Heel concreet. En ook dat voelen bij jezelf. Ook al is dat nu nog een microcosmos. Door die innerlijke verbinding kan de afstand minder groot worden. Terwijl die verzameling en dat samendrukken van die energie in je buik en die straling sterker worden, groter worden, uitbreiden, de verruiming is er. De intensivering is er. De zuivering is er. Steeds meer completer worden is er. En zo steeds kleinere afstand met die grote goddelijke zon. Afstand wordt kleiner. blijf gericht op die goddelijke zon. Om Namah Shiva. Ik kan je voorstellen dat allerlei verdere rituelen daarbij kunnen helpen. Mantra's. Ik ben die zon. En langzamerhand ga je met die grote kosmische zon samenvallen. Zelf word je Shiva als zon. Kosmisch. Zelf ga je die zon binnen. En je microcosmische zon valt samen met de kosmische, macrocosmische zon. Los van de aardse omstandigheden, los van het aardse lichaam, heb je nu een lichaam, dat is dat van de zon. Je bent letterlijk de zon. Adembeweging gaat op de oude wijze voort. Dat golven, dat concentreren, dat uitstralen, kosmisch nu. En dan maar herhalen, ik ben Shiva, Surya. Kosmisch, oneindig. Zelfs die ronde vorm van de zon die verdwijnt. Je wordt de kosmos als zon. Wat ben je dan? kosmische zon. Oké, okay. Dat was het. Nou, dat even als voorbeeldje. Het is natuurlijk ontzettend kort. Want eigenlijk moet je er een maand mee bezig zijn. Maar je voelt nou misschien al dat je nog aardig zit te stralen. Allemaal zonnetjes. Hoe realistischer je het kunt ervaren, des te sterker werkt het. Dat is duidelijk. Dat daarmee allerlei energieën die lichamelijk ergens nog een beetje vastzitten ook meegaan. Dat is ook duidelijk. Die elementen van die ontwikkeling van energie, die zijn dus ook duidelijk. Zoals die intensivering, die verruiming, die transformatie, zuivering vooral. En ook dat volledig worden. Dan is het alleen maar die volledige, complete energie in de kosmos. En dat ben je zelf. Concreet ervaren. Een andere oefeningetje. In jezelf, wanneer je terugkeert in jezelf, naar je hart, dan kun je daar een zekere gelukzaligheid ervaren, een zekere vreugde. Terugkerend in jezelf, doe het maar op hartniveau, Kun je iets van vreugde ervaren? In Devaloka, de wereld van de goden, daar zit Shiva als yogi, verzonken in geluk, Ananda. Je kunt vanuit je eigen gevoel van vreugde, geluk, contact maken met Shiva. Op goddelijk niveau. Weer terug naar jezelf. Keer terug verder in jezelf. Ervaar die vreugde nog sterker. Ervaar die vreugde nog sterker in je hart. Je keert terug verder in je hart en je ervaart die vreugde nog sterker. Die bij jezelf. Inademend laat je daar nog veel meer energie naartoe gaan. En die energie, het wordt die vreugdevolle hartenergie. Weer net zoals zo net, maar nu op dat hartniveau, een versterking van die hartvreugde-energie. Laat die sfeer in je eigen lichaam, dus in die microcosmos, maar sterker worden en alvast iets groter worden. Maak nog sterker innerlijk energetisch contact met Shiva in die godenwereld die daar zit, verzonken in Ananda. Allereerst is het de vorm van Shiva, de yogi, diepe meditatie verzonken. Maar dan ook vanuit je eigen innerlijke ervaring kun je contact krijgen met die innerlijke ruimte van Ananda, van Shiva. Een eindeloze goddelijke sfeer van Ananda. Die Ananda in je hart, microcosmisch, heeft contact met die Ananda van Shiva. macrokosmisch. En zo kan de afstand kleiner worden. En zo ga je steeds meer samenvallen met Shiva Ananda. Je eigen microcosmische vreugde, gelukzaligheid gaat samenvallen met die oneindige goddelijke sfeer van gelukzaligheid Ananda. Ik ben Shivananda. Oneindige gelukzaligheid. Oneindige gelukzaligheid. En als een vliegtuigje komt, och, dan gaat het er wel doorheen. Blijf het heel concreet ervaren. Je bent in die hele sfeer aanwezig als Ananda, gelukzaligheid. Oneindige gelukzaligheid. Blijf bij die Ananda. Laat hij zich verder ontwikkelen op een concrete wijze. Oneindig. Oneindige gelukzaligheid. En dan maar stoppen. Ook nu weer, wanneer het goed gegaan is, dan werkt het door. Dus dan blijf je Shivananda. Als het goed gegaan is, dan heb je ook gemerkt dat wanneer het wat langer duurt, dat het heel concreet blijft, maar dat het langzamerhand wel ijler wordt. Juist op kosmisch niveau, daar krijg je wel dus automatisch die eigen zijnsfeer met die kwaliteit, die laatste kwaliteiten gaan gemakkelijk oplossen. Dat hier nog grote moeilijkheden mee gaat. Niemand grote moeilijkheden, kleine moeilijkheden.
Ik vind de kwaliteit van die energie dan moeilijk te noemen. Niet als Ananda.
Ja, wanneer je eerst het heel duidelijk in jezelf ervaart, dan gaat het mee. En dan zie je wel dat het dan ijler wordt en zo, dat wel. En dan kun je het steeds moeilijker benoemen, dat klopt. Maar het is heel belangrijk om eerst het heel precies te ervaren op een hele realistische wijze in jezelf. Dan inderdaad zo'n beeld van de yogi, kosmische, goddelijke Shiva, verzonken in Ananda. Wat is dat voor sfeer, die goddelijke sfeer van Ananda? Nou, daar krijg je contact mee vanuit je eigen ervaring. Wanneer je daar contact mee krijgt en je blijft er meditatief bij, dan zie je dus dat je langzamerhand daarmee gaat samenvallen. In die zin krijg je dus die verdere uitbreiding, verruiming, zuivering van de persoonlijke elementen. Hoe sterker dus die energie is bij jezelf, des te sterker werkt het. Nee, dit is dan wel natuurlijk in die oude traditie van de tantra, waarin het werkelijk ook gaat om goden. Maar ook al zeg je van, ach, ik heb niks met die goden. Het aspect van dat goddelijk worden, dus kosmisch worden, dat blijft natuurlijk staan.
Ja, maar het wordt niet persoonlijk in een beeld of zo.
Nee, alleen wanneer het maar concreet genoeg blijft. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel een belangrijk punt.
Ja.
En dan die beelden erbij, dat hielp natuurlijk wel om het concreet te houden.
Mm-hmm. Nou, die beelden vertegenwoordigen natuurlijk altijd een speciale energie, hè?
Juist.
En daarom is het goed om wel op een beeld te richten.
Nou ja, dat houdt je in ieder geval... Ja, in het begin zeker, want het houdt je bij de les.
Precies.
En anders kan het wel gemakkelijk een klein beetje te snel uitwaaieren en dan blijft het vaag. Als je nou heel precies kunt voorstellen hoe dat zit daar in Devaloka. Ja, hoe concreter je dat kan ervaren, des te makkelijker kun je daar ook rondlopen. Dus dan ben je per definitie ook God. Derde meditatie. Neem contact op met je eigen seksuele energie. Energie dus ook weer met een hele bepaalde kleuring, bepaalde kwaliteit. Door er aandacht aan te geven, kan die energie sterker worden. Stel je dan voor een seksueel aantrekkelijke partner. Die noemen we maar Shakti. En dan die partner is inderdaad een godin of God, kosmisch. Laat daarin die seksuele aantrekkelijkheid sterker worden. Microcosmisch laat je eigen seksuele energie sterker worden. Macrocosmisch, je goddelijke partner. Heel aantrekkelijk. Hele sterke eigen seksuele energie daar bij die partner. Hele sterke seksuele energie, aantrekkelijkheid. Als die energieën sterk genoeg zijn, laat je je maar aantrekken. En je ziet dat je eigen sfeer dan ook goddelijk wordt. Je wordt aangetrokken door die goddelijke sfeer, die goddelijke partner. En net zoals bij die vorige oefeningen, ook hier komt er een samensmelting van je eigen energie en die van de goddelijke partner. Een eenwording. Kosmische eenwording op seksueel, energetisch gebied, kosmisch orgasme. Merk op dat de polariteit dan verdwenen is. Dat de dualiteit verdwenen is. Dat het ik-centrum verdwijnt. Shiva en Shakti samen. Geen dualiteit meer, geen polariteit meer. Intern wel helder, helderheid. En vaststellen dat er geen dualiteit meer is. Universeel. eenheid. Stilte. Hier. Ja, dus ook hier, net zoals bij die andere energieën, heb je hier te maken met een hele sterke energie, seksuele energie. Dus die werkt dan ook erg sterk. Op die tantristische weg wordt die inderdaad dan ook gebruikt. Diezelfde elementen van die versterking, verruiming, transformatie, eenwording, volledig worden. Dus dat heb je hier allemaal in zin. Dus ook die gerichtheid op die goddelijke sfeer, waardoor die transformatie en die verruiming dus verder doorzet. Natuurlijk vanuit persoonlijk niveau gebeurt ook iets dergelijks. Wanneer er een seksuele gemeenschap is, dan is dat inderdaad ook zo ervaren, dat de polariteit, dualiteit, dan wegvalt. Alleen voor zover het op een persoonlijk niveau blijft, verder niet bewust dat het als zijnsfeer aanwezig kan blijven, dan zie je dus dat het een cirkel is, want na een tijdje, dan gaat die energie zich weer opbouwen en dan is het veel meer een soort ontlading, waardoor die cirkelgang steeds maar door blijft gaan. Terwijl dus die energie die daarmee speelt, dus ook meer op die tantristische wijze als ingang gebruikt kan worden, om blijvend te gaan ervaren dat er ook op dat niveau een bevrijding mogelijk is van die tijdelijkheid, van die cirkels van samsara. Bevrijding, een verlichting op dat niveau. En net zo goed als bij die ananda, dus dat het een volledige universele ananda blijft, nu dus voortdurend een kosmisch orgasme. Die sfeer. Totaal stil, geen dualiteit, geen polariteit. Stil. Dus dat is dat typische van de tantra, dat die inderdaad die sterke energieën die in het gewone alledaagse persoonlijke leven spelen, dat die energieën gebruikt worden als toegang tot bevrijding. En natuurlijk, je kunt overal aberraties hebben en valkuilen en weet ik wat allemaal. Maar je ziet dat het in ieder geval goed zou kunnen werken. Dus die persoonlijke cirkels, die worden dan doorbroken.
Het ontstaan van het heelal, hè?
Ja. Goed, hoe dan ook, dan kan de schepping weer terugkeren, maar nu is het inderdaad die terugkeer naar die oorsprong. Door die energieën die zich in polariteiten hebben gedifferentieerd, weer terug te laten komen in één.
En dat gaat weer.
Dat kan, hoeft niet. Want dat is het punt, dat wanneer dat met intern bewustzijn gebeurt, dat dan die oorspronkelijke sfeer heel open kan blijven.
Dalmer, praat u dan de 10.000 dingen van de boeddhisten hier?
Uit nou, dat is meer een taoïstische term hoor, de 10.000 dingen.
Oh, kan. Maar ja, dat is ook niet boeddhisme.
Nou, maar in boeddhisme ook, in het hindoeïsme, steeds is er een notie van dat oorspronkelijke,
ja.
Die oorspronkelijke eenheid.
Ja.
Dus dan is er aan de ene kant een idee dat de schepping vanuit die oorspronkelijkheid, waar niets over valt te zeggen, dat daar ergens in energie ontstond, bewustzijn, en dan krijg je de verdere differentiatie. En dat zijn in eerste instantie zijn, is dat een tweedeling. Het is een polariteit. Of nou yin en yang genoemd wordt, of mannelijk-vrouwelijk.
Zijn bewustzijn.
Shiva Shakti. Of Yap Yum, of weet ik wat.
Ja.
Dat is hetzelfde.
Ja, dat is wel best. Realiseerbaar. En daaruit komen de 10.000 dingen, dus de schepping.
Ja, ja, ja. Dus de bevrijdingsweg is dan in omgekeerde richting.
Ja, ja, ja.
Naar de eenheid toe.
Eerst is positieve energie als die op eenheid gericht is. En anders is die onmiddellijk.
Ja, verlangen en energie en begeerte, jazeker. Dus op zich hoef je begeerte en verlangen niet te disqualificeren. Zoals natuurlijk in veel spirituele richtingen gedaan wordt. Zegt nee, het gaat erom om dat kwijt te raken. Maar je kunt het te boven komen wanneer je het inderdaad meer in positieve zin gaat begrijpen. Wanneer dat verlangen, die begeerte, wordt gericht op dat hoogste. En de rest wordt daarbij ingezet om die beweging te laten plaatsvinden.
En dan zodra je het projecteert op een concreet persoon... Die
dan is het op iets beperkts. Maar wanneer dat iets goddelijks is, dat is dan inderdaad in principe al onbeperkt. Dan krijg je dus dat het verder gaat. Dus die tantristische Maituna-rituelen die er zijn, dan gaat het dus ook om die paren, die koppels, dat eerst ook weer met allerlei rituelen, dat ze elkaar inderdaad steeds meer als goddelijk gaan ervaren. Dus wanneer het tot een gemeenschap komt, dan is het inderdaad iets wat in de grote kosmos plaatsvindt. En wanneer zich dat doorzet, dat er inderdaad ook een kosmische eenheid ervaren wordt. Ja goed, wanneer je dat hebt overgenomen in het Westen, dan zie je dus dat heel veel van dat kosmische gaat verdwijnen. Dus dan blijven toch nog allerlei persoonlijke elementen in de rol spelen van, oh ja, nee, dat is inderdaad prachtig en weet ik wat. En dan is het toch meer een persoonlijk belang daarbij hebben, persoonlijk willen genieten. En dan hou je daar natuurlijk ook die cirkels. Terwijl het in de tantra natuurlijk om de echte bevrijding gaat. En niet om het seksuele genieten.
Maar ik vind het wel toch mooi dat het dan toch via die vorm ook andersom kan werken.
Ja.
Dat het niet per se
wegdoet. Dat is typisch tantrisch, ja. Dus zelfs datgene wat door de, laten we zeggen, de goede burgerij als amoreel of immoreel wordt betiteld, dat wordt dan juist opgepakt om dat als een ingang te ervaren om die weg naar bevrijding.
Maar ja, dan moet de energie zich eigenlijk niet ontladen.
Nou, niet ontladen op een niveau waarin er een dualiteit is. Wanneer een dualiteit is en je zegt ontladen, ja, dan is dat gewoon in de dualiteit eventjes dat die energie vrijkomt, maar het blijft een dualiteit, dus dat schiet niet op. Nee, goed, hieromtrent zijn natuurlijk allerlei rituelen, zo in die tantra natuurlijk bijvoorbeeld ook om dat de man geen ontlading krijgt. Waarom? Nou, alleen al om die energie sterker te laten worden. Net zo goed als op het niveau van de vitaliteit. Dat altijd gezegd wordt, nee, het moet zo sterk doorgezet worden. Nou, dat het hele lichaam begint te sidderen, te beven en één brok energie wordt. Ja, goed, wanneer je dan dat inderdaad kosmisch gaat ervaren, dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Dat is het element van versterking van die energie. Hoe sterker die energie is, des sterker werkt dat ook op kosmisch niveau. Dat dan die bevrijding ook concreet ervaren wordt.
Wat kan je daarmee?
Wat zeg je?
Wat kan je niet, maar wat is daarmee gekund? Wat kun je...
Nee, dat is dus dat je dat vrijkomen, dat loslaten van alles, dat heel concreet wordt ervaren.
Ja, ja, oké. Maar niet dat je... dat je bijvoorbeeld van hier tot over Marco kan springen of zo.
Het
is dus niet iets echt energetisch ook. Okay.
Nee, want dan ga je zeggen, ik zit hier en Marco zit daar, dan heb je een dualiteit.
Nee, ik bedoel alleen maar een voorbeeld dat je dus inderdaad zo... de energie...
Nee, die toestanden die heb je natuurlijk wel bij yogis die zitten willen hebben. Okay. Maar hier gaat het wel om de bevrijding.
Ja, ja. Okay. Als je het nou hebt over de godin en de god, praat je dan ook over dat in jezelf wat niet verandert en wat de ander niet verandert?
Nou, dat hangt
waar, geen ik geboren is, nog niet.
Dat hangt er dus van af, hè? Dat hangt er dus van af. Ik heb al gezegd, in de tantra wil men daartoe komen door deze energetische praktijken. Want wanneer je werkelijk zo dat universele orgasme ervaart, dan is er inderdaad bewust intern een vaststellen, dit is inderdaad die oorspronkelijkheid non-duaal en leeg en dit is de oorsprong van alles. En dat is dus ook dus dat van mezelf. Dus in die zin wordt dat dan ervaren.
Maar dat zou je ook kunnen doen zonder dat er een heel seksueel gebied omheen moet, je zou spreken.
Ja, dat kan. Daar zullen we dus morgen meer over spreken, maar die had waait daar weg. Ja. Alleen we kunnen nu wel vaststellen dat wanneer dat zo ook energetisch ervaren wordt, dat het heel concreet ervaren wordt. Okay. En sterk ervaren wordt.
Dan verliefdheid ook niet weg, want dan heb je toch ook dat vergoddelijkingsproces van de partner.
Ja, heel sterk. Mm-hmm. Ik verwijs er ook vaak naar. Wanneer de mensen zeggen, ik vind het zo moeilijk op de spirituele weg. Ik zei, vergelijk het nou maar eens een keer aan met verliefdheid. Zolang er geen spirituele verliefdheid is in die zin, dan gebeurt er ook weinig. Wat wil je met zo'n radicale spirituele weg? Waarin je jezelf helemaal op een gegeven ogenblik moet loslaten. Nou, wanneer doe je dat? Nou, dan moet er wel wat gebeuren. In de trant van verliefdheid of zo. Dan zeg je, ik vind het moeilijk om er steeds aan te denken. Nou, met verliefdheid, daar heb je toch geen probleem mee?
Ja, maar dan heb je het al in de overdrachtelijke gezien.
Jawel, tuurlijk. Maar iets dus van die verliefdheid, dan kun je iets van leren. Zeg je, moet je eens kijken, dat is heel spiritueel. En als je dat bewust wordt, natuurlijk. Nou, die verliefdheid die zit nog altijd ergens. Mooi, gebruik het. Op kosmisch niveau, spiritueel. En dan... zijn al die problemen op de spirituele weg niks meer. Afleiding? Nee hoor. Maar zo moet het wel worden, want anders gaat het niet door.
Ja, je kunt jezelf niet doen verliefd zijn. Dus,
Nee, op een gegeven ogenblik, dan is het zo ver. Maar dat heb je dus ook in spirituele zin. Vind je het belangrijk genoeg? Dan komt dat. En wanneer het niet komt, en je vindt het misschien een klein beetje belangrijk, dan blijf je een beetje modderen.
Dat verliefdheidsgevoel, dat lijkt wel een beetje op de Ananda.
Precies, ja hoor, absoluut.
te maken.
Ja, zeker, zeker. Iedereen, wanneer iemand uit je omgeving helemaal verliefd is, ja, dan zeg je, ja, dat is mooi. Het is een prachtige energie. Ananda energie, volledig toegewijd zijn, enzovoorts. Dat vindt iedereen prachtig. Zo toegewijd zijn dat je de rest vergeet. Zodat je jezelf vergeet. Kundalini-yoga is wat dat betreft een soort innerlijke beweging. Waarbij dus, daar hebben we het over gehad, eerst links-rechts samengaat aan mannelijk-vrouwelijke energieën. Maar dan, wanneer het beneden heel sterk aanwezig is, die energie, dat het inderdaad ook weer gezien wordt als een vrouwelijke energie. Ik spreek nog maar even over de mannelijke situatie. Dat die sterke energie dus aan de basis van de ruggengraat, dan op een gegeven moment door het centrale kanaal, de Shakti, omhoog geleid kan worden naar Shiva en dat daar dan een eenwording plaatsvindt. Je ziet dat deze voorstellingswijze, het is natuurlijk een voorstellingswijze, maar dit is dus die van Kundalini Yoga, ook Tantra. Dus een innerlijke praktijk is van energieën met ook weer dat vergoddelijken, dat één worden. Waarbij de vrouwelijke pool actief is en de mannelijke pool passief. Shiva is passief, dan bij het Kundalini Yoga, dus in Sahasrara, een duizendbladige chakra, lotus. Shiva passief als bewustzijn. Shakti als het principe van energie. Actief, zij gaat omhoog, ze wordt omhoog geleid naar haar gemalin Shiva. En daar krijg je dus het samengaan van Shiva en Shakti, bewustzijn en zijn. Dat plaatje van Kali dansend op Shiva, dat lijk wat er ligt, dat geeft eigenlijk hetzelfde aan. Tenminste, zo is ook de interpretatie. De eerste interpretatie van vanmorgen heb ik even laten zien. Nee, dat is inderdaad meer een object van meditatie om de eigen doodsangst te boven te komen. Wanneer je maar overgeeft aan Kali. De dood. Dat andere nu is dat het ook een beeld is van die eenwording waarbij Shiva, het mannelijk bewustzijnsprincipe, passief is. En op basis van het bewustzijn krijg je toch een schepping met actieve energieën, Kali. Het boeddhistisch tantrisme, dat is ongeveer gelijk aan dat van het hindoeïstisch tantrisme. Er wordt gezegd, ja, wat praktijken betreft, de beoefening, zit geen verschil in. Alleen de voorstellingswijze is dan weer verschillend, want daar is het mannelijk principe actief en het vrouwelijk principe passief. Dat sluit ook wat meer aan bij de westerse voorstellingen.
Volgens mij heb je binnen Taoïsme dat ook wel een beetje, want dan heb je dat de yin is meer permanent, ja. En die zakt naar beneden. Hè, wat je ook wel eens doet met oefeningen, dat als je gaat staan dat de zware energie naar beneden zakt. En de yang energie is de actieve energie en die stijgt ook. Terwijl ook de yang energie die gaat omhoog, achterlangs, en de yin die gaat weer terug. Dat is ook meer, maar dat is meer ook weer een cirkel in plaats van dat het een stijgt naar het hoofd, zeg maar.
Dat is ja, nee, Chinezen denken meer in cirkels.
Ja.
Maar goed, in elk tantrisme wel dus die vereniging tot eenheid.
Maar als verschillende voorstellingen er zijn, boeddhisme en het hindoeïsme, het mannelijke vrouwenprincipe, dan is het toch maar een symbolische weergave. Dan is het toch niet. Kan het dan ook op die manier ervaren worden? Ik bedoel.
Nou,
kan toch maar op één manier kan het ervaren worden.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk het verschil tussen de ervaringen aan de ene kant en de voorstellingen en theorieën aan de andere kant. Dus die boeddhistisch tantrisme die gebruikt dus allerlei voorstellingen uit het boeddhisme. Hindoeïsme, hindoeïstisch tantrisme uit het hindoeïsme.
Het komt toch ergens vandaan ook weer die voorstellingen?
Ja, nou goed, dat is dus de geschiedenis van het hindoeïsme en die van het boeddhisme.
Ja. Maar dat is dan toch, door ervaring is dat zeg maar, wij spreken op een gegeven moment in beelden vertaald, toch?
Jawel, maar het is wel op verschillende manieren. Dus ook al is het eenzelfde soort ervaring, kan het toch in verschillende modellen overgeleverd worden. Verhalen. Dat blijkt ook uit wanneer mensen van verschillende godsdiensten, religies met elkaar gaan praten. Wanneer ze dat doen op het niveau van het denken en van dogma's en theologieën. Nou, dan komt niks van een dialoog. Maar wanneer ze dat doen op grond van hun praktijk, bijvoorbeeld meditatiepraktijk, dan blijkt er eigenlijk helemaal geen verschil te zijn. bij elke spirituele ontwikkeling, daar kom je dus, iedereen, welke richting dan ook, je komt ergens op een gegeven ogenblik toch wel in die goddelijke sfeer terecht. Dat is dus ook wel goed om te herkennen. Dus dat de ervaringen die je hebt, inderdaad, thuishoren op dat niveau van wat dan het goddelijke genoemd wordt. Dat alles wat betreft de meer materiële wereld veel meer doorzichtig wordt. Dat alles veel meer groots wordt ervaren, meer kosmisch wordt ervaren. Dan is de wereld waarin je leeft, die werkelijkheid waarin je leeft, veel ijler, veel ruimer, in principe oneindig. De kwaliteiten die hebben ook die eigenschappen, bijvoorbeeld van stralendheid van alles. De grootsheid van alles. Dus dat is ook wel belangrijk om dat te herkennen. Je hoort een vliegtuigje. Je zegt, ja, ik zit hier. Die piloot die zit er heerlijk in de blauwe lucht. Nee. Wanneer je eventjes dat bekijkt, dan zeg je, nou nee, moet je kijken. Ik ben toch al lang in die grote blauwe lucht als een vogel of weet ik wat. Of als de wind nog groter of als de zonnestraling. Dus die overgang, dat kun je zeggen, nou dat is iets tantristisch, maar ga het herkennen, want het zit al lang in je. Dat je dan definieert als, ik zit hier in een materieel lichaam, dat is natuurlijk ook maar een definitie. Wijze van ervaring, dus die kan heel sterk fluctueren naar iets beperkts, maar ook naar heel iets groots. En dat is dus heel iets concreets. Het is niet iets wat je zomaar even bedenkt. Nee, juist die tantristische weg die geeft aan dat het heel concreet kan zijn in je eigen ervaring. En dat is dus wel terug te vinden in het gewone leven van jezelf tot dusver. Dat er steeds weer van die ervaringen waren die veel ruimtelijker waren, veel opener, veel kosmischer waren. En iedereen die stelt dat heel sterk op prijs, die vindt dat prachtig. Er wordt wel gezegd dat alle dichters die taak hebben om mensen mee te nemen naar zo'n ruimere ervaringssfeer. Het hangt er wel weer af hoe ruim. Maar in ieder geval dat de gewone vaste kaders doorbroken worden. Dus je ziet dat dat voortdurend wel plaatsvindt, maar het is goed dus, dat is dus de yoga, dat je inderdaad dat systematisch doet. En dat je niet snel ophoudt, maar dat het inderdaad oneindig kan doorgaan. En wanneer dat op een concrete manier zo ervaren wordt, dan juist omdat het zo concreet is, dan kan het ook in je eigen ervaringssfeer, dus van zijn bewustzijn, kan het zo concreet open blijven.
Als het heel concreet is, ga je er ook aan makkelijker aan vasthouden. Bij bijvoorbeeld, denk maar aan reizen, prachtige metafoor hoor. Maar toch kan ik het soms hebben dat ik denk dat het dat allemaal is.
Ja, maar dat is dus ook in de fase, hè, dat je inderdaad dat zo gaat ervaren. Dus dan krijg je een periode dat je ontzettend veel wil reizen, omdat het opent. Dan zeg je, ja, nou dat is ook positief. Maar op een gegeven ogenblik, dan hoeft dat niet meer, omdat je in jezelf die dimensie al open staat. En dat het inderdaad dan verder kan gaan, dat het vanuit die essentie van wat je daar ervaart in het reizen, namelijk dat er iets openkomt, dat er landschappen openkomen, dat de horizon wijder wordt, dat alles veel groter wordt. Nou, dat dat principe zo sterk kan worden, dat het inderdaad oneindig gaat worden. Nou, dan hoef je helemaal niet meer te reizen. Dan hoef je helemaal niet meer te reizen.
Dan een soort verslaving toch, als je het te veel...
Nou, dat is dus weer het punt, dat wanneer je het in de beperking houdt, dan heb je een grote reis gemaakt. Nou, je bent even thuis, en nou, nodig weer eens op pad. Waarom? Omdat je dat weer betrekt op een ik-persoon die beperkt is, en op een wereld die ook weer beperkt is. Ik ken een paar lui, nou, die zitten ook bij zo'n genootschap, en dat zijn dan veel reizers. En die hebben dan zo'n hele wereldkaart. En die kleuren alle landen in waar ze geweest zijn. Nou, ik weet niet. Die Henk wel tevreden, die ken jij ook wel. Nou, die heeft nog maar 2-3 landen in de wereld waarin hij nooit geweest is. Dat komt ook nog wel.
Ja, we hebben ze het ook gezien.
Ja, wel, jawel, ja, nee, hij doet het heel serieus. Hij maakt er zelf verhalen over enzovoorts, maar Noord-Korea is hij toe geweest. Ook waar hij moeilijk binnenkomt en dergelijke. Nee hoor, alles moet ingekleurd worden. Dus dat idee, hè, dan zeg je, nou nee, dan blijft het op het persoonlijke niveau zitten en dan moet het systeem compleet worden.
Gemeentes heeft hij al bezocht.
Kijk aan. Ja. Maar ook hier weer. Hè. Dus als je kijkt eens, wat zit er nou ten grondslag aan? Nou, daarin zit ten grondslag iets van, oh ja, mijn horizon moet echt helemaal open, zo ver mogelijk open, of in Vlaanderen of in de wereld. Mooi, Vlaanderen is de wereld, hè. Maar dat is wel een idee dat het opent. Wanneer je nou de essentie daarvan neemt. En dat is het punt van die tantra. Dat je de essentie daarvan neemt, zegt ja, nee, het is niet slecht. Ja, wanneer je het zo beperkt houdt wel, maar ga kijken naar de goede essentie die erin zit. Want dat is de essentie om zo te komen in een volledig open sfeer, open ruimte, die de bevrijding betekent. Dus dan kun je wel zo'n beperkt verlangen gebruiken, maar het wordt dan oneindig doorgezet en het wordt oneindig geopend.
Dus in feite keer je naar het verlangen dat erachter zit en niet naar de methode waarop dat verlangen wordt.
Is zo, want dat uitgangspunt bij jezelf, dat is de oorsprong. Alleen wanneer je daarin het verlangen ontdekt, ja, wat gebeurt er dan met dat verlangen? Het wordt meestal op beperkte dingen gericht. Nou, wanneer je dat allereerst al, zoals in de tantra, dus niet op beperkte dingen in de wereld, maar op je goddelijke wereld, dingen in de goddelijke wereld richt, nou, dan zit je al aardig ruim. En wanneer dat dan inderdaad nog 100% wordt, dan is het helemaal ruim.
Doorzichtig wordt het, hè? Is dat, bedoel jij daarmee wat ik denk dat je ermee bedoelt, maar misschien is dat niet zo.
Nee.
Daar vragen. Niet substantieel? Dus als ik hier kijk, dan is er niks substantieels. Niks om vast te pakken. is dus...
Maar je ziet toch ook door de muren heen?
Dat weet ik dus niet. Het is dus inderdaad het niet-substantiële van deze omgeving en daar.
En de muren, zijn die substantieel?
Nee, eigenlijk nee. Zijn niet substantieel, maar ik zit niet aan de andere kant. Dat is dus een voorstelling die je dan maakt.
Nou, nee, maar de ervaringssfeer, die kan
is
zodanig...
Is dus nooit substantieel.
Nee, maar de ervaringssfeer is dus oneindig.
Ja, is dat wat je bedoelt met doorzichtig?
Dus wanneer je een oneindige ervaringssfeer hebt, is alles wat erin zit doorzichtig, want het sluit niet af.
Dat bedoel je met toch, dan is hetzelfde wat ik bedoel.
Want dan, ook al is er een muur, dan is die muur niet afsluitend voor je ervaringssfeer.
Nee, oké.
Ja.
Ik heb heel veel te maken met conflicten in mijn werk en ik doe erg oppassen dat ik er zelf niet in verzeild raak, zeg maar. Dan zeg je eigenlijk van, je moet eens proberen om dus dat persoonlijke te overstijgen. Ja? Dus stel, er is een conflict aan de gang op de een of andere manier. Dan aan mezelf merk ik dat ik dan wel graag aan de knoppen zit.
Ja.
Ik haal de boel graag enzovoort. Ik zit me even af te vragen, hoe kan ik verbinding maken met iets wat voorbij mezelf gaat als het om dit soort dingen gaat? Ik bedoel, als het gaat over gelukzaligheid en kan ik me daar veel beter een voorstelling bij maken. Maar in gevallen van conflicten, en dan moet je dus ergens mee gaan samenvallen, dan voel ik me al aankomen, dan moet ik dus met mijn handen van die knoppen afblijven.
Nou, zelfs wanneer er vanuit jou dan nog wat gebeurt. Je weet dat het op verschillende manieren kan. Hoe meer je in je eigen persoontje zit op het niveau van actie en reactie, dat gaat veel minder goed dan wanneer je een klein beetje boven de partijen staat en ze een hele duidelijke spiegel voorhoudt en desnoods ze allebei om de oren slaat, op een onpersoonlijke manier. Dan is dat inderdaad iets wat toch dan op een hoger niveau zit.
Maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Dus dan stel je zit, je komt dan in zo'n krachtenveld terecht en je wil het dus brengen naar een bovenpersoonlijk niveau, contact zien te krijgen.
Ja.
Waarmee maak je contact dan?
Nou, dat er een verschil in niveau kan zijn, dat moet je eerst even goed zien. Dat je zelf naar hier komt. Laten we maar even heel simpel zijn. Twee zitten elk aan de kant van de tafel en die zitten onderling te bakkeleien.
Ja. Maar daar kan ik boven.
Ja. Nee, maar daar moet je het allereerst heel duidelijk zien.
Ja.
Je kunt dus inderdaad zeggen, dat wanneer je zelf daarboven staat, dan vind je middelen om hen dat duidelijk te maken. Dat waar zij mee bezig zijn, dat zo gemiezer is op een vlakke voer, dat ze daar maar eens een keer mee moeten ophouden. En dus nooit die twee koppen zo eens een keer tegelijk ruimen. Dus, nou, dat alleen al, hè. Dus dan heb je een hele andere ruimte, een hele andere sfeer, die anderen gaan het merken. Het is een soort spiegel die ze dan, waar ze ineens dan inzien, en dan kan het zijn dat ze ineens dan beseffen, kijk eens, waar zijn we mee bezig?
Ja, maar het gaat nog meer om wat ik... hoe moet ik zeggen? Kijk, je gaf een voorbeeld van die gelukzaligheid, van je stelt je Shiva voor en dan val je daarmee samen en nou enzovoort. Hè.
Oh, ik kan heel gelukzalig twee koppen tegen elkaar aan staan.
Ja, nee, dat is zeker niet. Maar waar heb ik dan contact mee gemaakt?
Nou, dat hangt eerst op. Met je van jezelf af. Wanneer je zelf in die sfeer bent, nou, dan ben je toch in die sfeer. En dat is toch die ruime sfeer. Dus dat betekent dat je niet ergens op een heel klein plekje terechtkomt dat ook meegenomen wordt met al die acties en reacties. Dus op dat niveau is dat zo betrekkelijk dat je niet identificeert met een van die polen, of dat je nog een eigen pootje er nog eens een keer ook inbrengt. Maar je blijft jezelf en zegt, nou, ik heb er eigenlijk niks mee te maken, maar dit moet afgelopen wezen. Nee, maar wanneer...
Nee, dat begrijp ik heel goed.
Maar wanneer je eerst het in een simpele situatie herkent, dan is het een iets ingewikkelde situatie hetzelfde.
Nee, dat begrijp
ik. Praktisch misschien wat moeilijker, maar... wanneer je dat maar ervaart, je zegt, nee, ik kan... wanneer ik zo'n ruimte binnenkom waarin onderling gebakkeleid wordt, dan hoef ik niet op dat niveau van die mensen te gaan staan. Maar ik kan me inderdaad als derde... daar aanwezig zijn, waarbij ik toch ruim blijf. Maar goed, wanneer dat toch duidelijk is, dan is er toch geen probleem.
Nou ja, ik zoek eigenlijk de god van het conflict, zeg maar. Hè? Dus we hebben dan Shivanand en we hebben Shiva Surya. En die is van de.
Maar wanneer je dit zegt. Dan ga je zeggen: oké, ik zit ook in zo'n conflict. Want dat is een ander. Zo net spraken we al van: nee, kijk eens, jij bent al gewoon omvattende. Dus dan. Nee, wanneer je werkelijk al deel bent van het conflict, dan ligt het anders. Dan ga je inderdaad maar eens een keer bij jezelf zeggen, nou, kijk eens, wat zit er bij mij nou eigenlijk aan energieën in dit hele geval? Nou, er zit allerlei reactieve energieën van agressie en weet ik wat allemaal. Hoe zit dat bijvoorbeeld met mijn agressie? Nou, er is alles van alles gebeurd, dus ik wil die agressie op die kwijt, en ik wil alles van daaruit gewoon regelen zoals ik het hebben wil. Maar dan is het inderdaad die energie van agressie die je dan als uitgangspunt moet nemen. Nou, wanneer je dan die principes die we besproken hebben gewoon toepast, zeg je oké, ik ben ontzettend kwaad en ik wil daar die zaak gewoon geregeld hebben. Wat is nou voor mij het beste? Moet ik daar nou op diezelfde manier actie en reactie maar blijven doorgaan? Nee, laat ik eventjes bij mezelf, bij mijn eigen agressie energie blijven. En... nou ja, dan heb je inderdaad die Bhairava bijvoorbeeld. Nou, dat is zo'n woeste god die alles vernietigt. Of neem Kali. Ja, oké, wanneer ik me daarmee kan identificeren. Wanneer je dat doet. Ja, het kan zijn dat je alles als korte klein slaat. Ja. Maar wanneer het werkelijk gebeurt op dat goddelijke niveau, dan zie je al... Hé, hey, en dat is in feite ook zo hoor, ook in het hindoeïsme, dat die goden, bijvoorbeeld Kali, zei ik al, wanneer werkelijk je daarin meegaat, dan blijkt ineens dat daarin een centrum zit dat ver boven die kwaliteiten van die specifieke energieën uitgaat. Dus wanneer je werkelijk met Bhairava meegaat, nou, dan zeg je, hé, moest kijken, het centrum van Bhairava is stil. Waarom? Omdat toch dat op dat, laten we zeggen, goddelijke niveau, die energieën misschien nog ergens aanwezig zijn, maar ze hebben de oneindige ruimte. En dan merk je dat het verder stil is. Dus dat is dan die overgang van die energie, die zich misschien ontzettend intens is, maar nog verder wel verruimt. En door die verruiming krijg je ook een zuivering en loslaten ervan.
Nou, dat herken ik wel, dat je inderdaad of intern geweldig boos kan zijn of woedend kan zijn, omdat daar opeens een enorme stilte en leegte is. Dat.
Ja. Dan is het probleem ook opgelost. In het boekje van het symposium Management en Non-Dualiteit, daar vertelt Wilfried Klaus ook zoiets. Die is dan directeur van een heel groot bedrijf en die moest ik onderhandelen met de vakbonden. Nou, die kwamen al met grote monden en weet ik wat allemaal en dreigingen en weet ik wat allemaal. En toen ze zouden voor onderhandelen over een, nou weet ik wat, voor afspraken. Maar hij wilde gaan praten, nou dat was gewoon niet mogelijk. Aan de ene kant ontzettende agressie, maar ineens viel het stil. Ja. En hij was zo totaal stil. Gewoon helemaal niet meer op persoonlijk vlak hoor, maar het was gewoon 100%. En daardoor viel het andere ook stil. Hij zei, nou we hebben nooit zo effectief dingen kunnen afspreken.
Zo moet de hele maatschappij
worden,
hè?
Nou ja, goed, oog hiervoor, dat geeft natuurlijk wel mogelijkheden. En dat geeft mogelijkheden omdat het niveau gaat veranderen, niet meer op het niveau van de dualiteit van personen die tegenover elkaar staan en dan actie en reactie vertonen, maar dat die energieën die daar zijn niet weghoeven, maar wel gesublimeerd worden op een hoger niveau waar die dualiteiten niet meer een rol spelen.
Minder ik-belang. En ik heb ook gemerkt, wanneer je dan ook een keer zo ontzettend kwaad kan worden, het is dat je dan bijvoorbeeld voor die 20 jongeren die dan van alles proberen, waar je dan les voor staat te geven, en als je dan echt, het wordt echt te erg, dan word je ook inderdaad heel erg kwaad. En dan wordt het helemaal stil. En van daaruit gebeurt er dan vanzelf wat blijkbaar de goede uiting is. Mm. Of je zegt van, eruit jij. Of je zegt van, zit je weer te telefoon, hier is een belangrijk gesprek. Ja, wordt er dan gezegd. Nou, maak het maar af. En dan precies die pak je dan wat goed uitpakt. Mm-hmm. Dus vanuit die stilte komt altijd iets wat goed is.
Nou ja, dan is het niet meer een persoonlijke reactie.
Nee.
En wanneer het geen persoonlijke reactie is, wanneer het werkelijk van meer die ruimte komt, dat merkt de ander en dan zie je dat het op de beste wijze verder gaat.
Die wereld zo in elkaar zit. Ik ben op dit moment bezig om zo'n stichting met andere scholen. Er moet dan een integriteitscode, een gedragscode moeten worden opgesteld. Weet je.
Ook
eigenlijk een beetje op van. Dat zit zo gemeen in elkaar eigenlijk allemaal. Want dat probeert dus eigenlijk alleen maar op dat persoonlijke niveau om daar ergens aan te draaien. Van dat je niet buiten dat kadertje en is dat. Je verhoogt de spanning alleen maar door dat soort codes ook los te laten op de mensen. Je maakt eigenlijk.
Ja,
zo kom ik er een beetje op.
Nee, maar dat zijn natuurlijk inderdaad heel praktische zaken waarin die essenties wel spelen. Ja. Natuurlijk, hoe meer een overheid regels en wetten gaat uitvaardigen, des te crimineler wordt de maatschappij. Ja.
En maar praten over integriteit en zo. Iedereen moet.
Ja, in Gouden heb je dan die 10 burgerregels enzovoorts. En die worden overal volgehouden. Maar, ze kunnen. Door weerstand kun je juist het omgekeerde effect krijgen. Ja. Maar Gouden heeft helemaal geen effect. Nee. Terwijl, moet je kijken hoeveel tijd ze daar wel niet hebben ingestoken. Dus dat heeft helemaal geen zin. Het zal op een ander niveau herkend moeten worden. En wanneer dan, dat moet eerst bij jezelf aanwezig zijn, maar dan zijn er ook hier en daar best wegen om dat ook verder duidelijk te maken. Wanneer het gaat om die formele zaken, ook van normen en waarden enzovoorts, wanneer dat op formeel niveau besproken moet worden, en zeggen, we moeten terug naar die normen en waarden, zit je op een heel verkeerd niveau te praten, want het heeft totaal geen zin.
Pas nog bij Maastricht met het burgemeester Leers, die dus slachtoffer werd van zijn eigen integriteitskeuze.
Nou ja, goed. Nee hoor, het zal moeten komen van iets wat op een ander niveau zit. Bijvoorbeeld dat je dan met die betrokkenen gaat zeggen, kijk eens, wat willen wij nou eigenlijk allemaal? Nou, we willen in ieder geval dat we een prettige omgeving hebben om goed les te geven. Of in de maatschappij, we willen gewoon prettig met elkaar samenleven. Nou, oké. Ga daar eens een keer naar kijken. Wanneer, daar zijn we het allemaal mee eens. Nou, wanneer we het allemaal mee eens zijn, is dat een prachtig uitgangspunt. Het goede samenleven, of het goede onderwijs geven. Nou, dan hebben we in ieder geval iets waar we gezamenlijkheid in hebben. Daar kunnen we gezamenlijk in ons ontspannen. En dan gaan we kijken wat daarvoor bevorderlijk is. Oh ja, dan vind je wel wat verder.
Ik heb een keer uit eigen ervaring iemand van mijn afdeling een fusie met iemand van een andere afdeling. Waar die dus een automatiseringsproject voor moest doen. En dat nogal hoog opgelopen. En ze kwamen dus bij mij op een kamer, ook met die manager erbij. En toen vroeg ik aan hen, ik heb niet gevraagd wat het conflict was. Ik zei van, ik wil dat jullie alleen maar opschrijven op een vel papier wat je positief acht aan die ander. En dat hebben ze toen gedaan. En toen lazen ze het, uiteindelijk waren ze klaar. Ik zag, nou lees het maar voor. En toen waren ze allebei verbaasd van hey, zie je mij zo? Hey, zie je mij zo? En toen was het conflict eigenlijk opgelost.
Ja.
Behalve die manager, die had niet meegedaan. En die wou toch nog over het probleem zelf weer beginnen. Maar ja, toen ging het natuurlijk de mist in.
Oh.
Maar ja. Maar dat is heel grappig als je het op zo'n manier doet, dat de mensen gewoon op een heel andere manier kijken.
Ja, een hele andere manier gaan kijken. Ja. Ja, dat is belangrijk. Ja. Maar goed, voor jezelf dus ook, voortdurend. Dat je merkt, oh, ik reageer op iets of er komt iets bij mezelf naar boven toe, maar daarin zitten deze beperkingen. Dus het zijn energieën die aanwezig zijn. Ja, dat is blijkbaar zo, laat het maar. Maar ga kijken op wat voor niveau je dan zelf aanwezig bent. Mogen die energieën zich helemaal ontplooien? Mogen ze zich kosmisch ontplooien? Nou, zelfs met die agressie-energieën enzovoorts. Nou, wanneer het zich kosmisch mag ontplooien, nou, prachtig. Want dan heb je het niet weggedrukt, zodat het aanblijft of sterker wordt. En het is kosmisch geweest, nou ja, dan is het ook onschadelijk.
Nou, wat is dat dan? Kosmisch agressie?
Wanneer je ontzettend agressief bent, ga dan maar hier op een heide gewoon agressief doen. Dan wordt het gauw kosmisch.
Ja, nou, stel de boosheid voorbij, de agressie.
Ja. Dat heb je met bommetjes ook. De bommen die richten des te meer schade aan, naarmate daar iets meer wil tegenhouden. Hitler heeft die aanslag overleefd omdat het dak eraf vloog van die houten keten. Was dat een stevig huis geweest, dan was hij eraan.
Ja, maar het is met boosheid soms bij mij dan. Ja, dat zie ik dan af en toe wel een beetje mee. Want ik hou altijd controle, ik ga nooit te ver of zo. Maar. Dus als anderen niet hoort dan, dan word ik alleen maar boos.
Ja, maar wanneer je nou die kwaadheid nou eens een keer niet ergens vasthoudt, maar aan alle kanten de gelegenheid geeft om naar buiten te gaan?
Nou, ik kan dan naar buiten gaan lopen, dan lost het op, dat weet ik.
Nee, maar gewoon voor jezelf, ook wanneer je dat niet doet. Dat zegt, nee, ontzettende energie, maar wanneer je zelf die ruimte ervaart rondom. Nou, dan kan die energie daar naar alle kanten uit. Maar wanneer je dat niet doet en je hebt een huls en je hebt een gerichtheid, nou ja, dan moeten die mensen daarvoor oppassen.
Ja, dat is inderdaad, het ene gaat tegen het andere in. Ik bedoel, die gerichtheid, die, ja, die maakt die ruimte kleiner, zeg maar.
Ja.
Dus ja, dus, ja,
dus. Dus maak die gerichtheid maar weer betruimen.
Is die gerichtheid niet, ja, maar dan de zaak van de kwaad uit?
Jawel, aan het begin wel. Zo werkt dat allemaal. Maar hoe sneller je dat weet te openen, daar ging het nu om, des te beter het is.
Ja, het heeft iets destructiefs in zich. Destructieve
boosheid. Ja, maar dat destructieve. Dus. Wanneer dat destructieve nou eenmaal is. Dan zeg je, nou oké, die energie is er. Maar wanneer ik dat meer laat ontwikkelen in de ruimte, of in de goddelijke wereld. Nou, laat het daar maar ontploffen. Die goden kunnen er wel tegen.
Ja, maar dan is die gerichtheid naar de ander natuurlijk weg ook. Hè?
Ja, natuurlijk. Nou, dan ben je het probleem toch kwijt.
Ja, maar het is alsof die boosheid eens je nou juist die gerichtheid wilt.
Zeg jawel, maar dat komt dus op dat niveau. En met die opening, daar ging het dus om. En in de tantra, dat het geheel wordt getransformeerd en op een ander niveau komt. En dat is de enige oplossing, want anders hou je continu actie en reactie op cirkeltjes, waardoor het probleem blijft.
Het is niet een andere oplossing om het ook goed te zien.
Nou, dat, waar te nemen. Natuurlijk, dat gaat hier ook. Wanneer je dat waarneemt, dan zie je het toch in de ruimte. Dus dan neem je het waar in de ruimte. En dan mag het ook best blijven bestaan. Maar in de ruimte heb je het eigenlijk al opgetild buiten dat beperkte gebiedje van actie en reactie van dat daar aanwezig is. Dus dat is iets dergelijks.
Nou, je moet ook accepteren.
Alleen met dat zien, en daar moeten we het morgen nog maar eens over hebben, dan krijg je natuurlijk wel iets dat je al veronderstelt dat je los kunt maken van je kwaadheid bijvoorbeeld. Dat je het op een afstand kunt zien. En dat is natuurlijk mooi, maar het is vaak niet mogelijk. Voor zover je ermee geïdentificeerd bent, laat het dan maar zich transformeren. Dat is het tantra.
Maar het loslaten is toch het zien? Het is toch één en zelf?
Jawel, maar ik zeg al, het is maar lukraak of dat lukt. Dat afstand nemen, loslaten en zien. Wanneer het eenmaal lukt, ja, dan heb je al afstand. Dan heb je het al voor een groot gedeelte losgelaten.
Ja, maar is dat niet net zo moeilijk of makkelijk als dat in die kosmische ruimte laat ontplooien?
Nou ja, dat moet je maar kijken wat lukt. Wanneer je erin zit en daarin heb je toch een ervaring van grotere ruimte, dan ja, misschien is dat in bepaalde gevallen makkelijker. Dan om afstand te nemen. Ik weet het niet, maar goed, het hangt ervan af.
Ja, ik krijg het gevoel van het risico van een soort ongelijk projectiel.
Ja, maar je weet, met een ongelijk projectiel zit er toch nog zo'n gerichtheid achter.
Ja.
Met raketwerking. Maar wanneer het werkelijk overkomt, dan is de sisser en is het weg. Ja. Met vuurwerk ook, wanneer ergens die omhulsels niet meer werken, dan is het even een sisser en is het weg. Terwijl wanneer het mooi in huls blijft, dan krijg je de beweging.
Dus dat betekent eigenlijk dat net zoals met seksuele energie, die agressie-energie zich niet ontlaat op het horizontale vlak.
Mm-hmm. Maar en niet gericht.
Ook niet ontlaat, überhaupt, maar dat door de concentratie erop. Geen ruimte eraan op een verticale manier uiteindelijk loslaat. Maar het is het doel dat je het niet ontlaat.
Nou, dat het dat op dat niveau het niet doorgaat zoals de eerste intentie wel is.
En dat is dat ontladen.
En dat is dat ontladen met gerichtheid.
Ja.
Dat het uitgaat van een beperkt ik naar iets anders, beperkt ander wat je als object hebt.
Ja.
Dus die hele situatie, wanneer dat op een hoger niveau komt, dan zie je dus dat die dualiteit er niet meer zo is. Ja. Dat open is en dat die energie daar wel dan misschien nog is, maar dan krijg je dus de ervaring, oh ja, dat is inderdaad kosmisch en laat het daar maar gebeuren, dan is het ook niet meer gericht. Dus in die zin is het dan geen gerichte en beperkte ontlading meer.
Nee.
Het is dus die dualiteit en beperktheid die te boven wordt gekomen. Daar gaat het om, ook in de tantra.
En in beide gevallen is er ook geen denken meer aanwezig.
Nee, wanneer dat dan eenmaal plaatsvindt, dan niet meer, want dan heb je die dualiteit bij elkaar. En wanneer daar dus die energie vrijkomt, en dat ben je zelf, je was ermee geïdentificeerd. Dus wanneer dat op dat hoog niveau vrijkomt, dat betekent niet alleen dat die energie vrijkomt, kosmisch, maar dat je zelf kosmisch vrijkomt. Dat is de weg van tantra.
Je leeft mee.
Ja, dus in die zin wordt energie als een soort voertuig beschouwd. De mantra, precies hetzelfde. De mantra is op individueel, persoonlijk niveau, is gewoon een klank. Die klank, vibratie, een klank. Om, nou, dan begin je maar, hè. Ja, om. Maar wanneer dat voortgezet wordt, dan zie je dus dat die energie van die klank je de neiging heeft om mee te nemen naar een ruimer niveau, uiteindelijk kosmisch niveau. Dan zeg je, nou, dat is blijkbaar een goed voertuig. Dus daarom ook in het tantra wordt veel gebruik gemaakt van mantra's.
Zijn er geen Nederlandse mantra's eigenlijk? Is het allemaal trillende in die...
Nee, Indiërs zeggen niet.
Nee.
Er zijn alleen Sanskriet mantra's.
Ja, maar is dat een bepaalde trilling? Maar kan dat in het Nederlands de trillingen...
Het hangt er vanaf wat voor waarde je eraan geeft.
Ja, hè, zie je het. Ja, dat dacht ik. Het is niet de trilling zelf, het is de waarde die je ervan geeft. Ja.
Alleen wanneer je er een waarde aan geeft, dan zeg je, oh, het zit toch in de trilling.
Dat is een hele goede, ik kan het niet. Bijvoorbeeld, ik kan het niet, goede mantra, alleen is het wel negatief natuurlijk.
Ja, maar dat werkt toch? Ja, sommige mensen kunnen niks.
Ik kan het niet.
Ja, zeker.
Ik kan alles voor je.
Nee hoor, maar ik ken die mensen. Die hebben dat zo ingeprent dat er van hun hele leven niks komt. Ja, dat is zielig. Maar het beroerde is dat ze niet aan een andere mantra willen.
Of in de rente aan misschien. Dat kunnen ze ook niet.
Nee, dus ook die gewone alledaagse transformaties, energetisch, van jezelf, die steeds maar doorgaan, die moet je herkennen. En wanneer je ze hebt leren kennen, de gewone alledaagse transformaties, je gaat van binnen naar buiten toe en je zegt, ah, heerlijk buiten. En je komt er binnen, oh ja, dan is dat die ruimte weer afgelopen. Dus dat is op het niveau van de beperktheden. En dan zit je op dat niveau, probeer je de condities wat gunstiger te maken. Op dat niveau zat het reizen ook. Maar dat je langzamerhand steeds meer plekken ervaart. En dat die bewegingen die er zijn, die transformaties die er zijn, niet gestopt hoeven te worden, maar dat die zich totaal kunnen ontplooien. En dat is in de fase van de spirituele ontwikkeling dat je dat gaat ervaren. dat je steeds weer, ook dus op je, het niveau van het eigen energetische zijn, en dan heb je alle soorten energieën, kun je dat bekijken, dat je steeds meer ervaart dat er even in zo'n transformatie ineens een beweging zit, die je niet hoeft te stoppen en die tot in het oneindige doorgaat. Je gaat naar buiten toe, ervaart de ruimte. En wanneer het nou totaal doorgaat, die ruimtelijk worden. Nou, dat is alleen maar ruimte. Je hoeft maar één keer naar buiten te gaan en je bent verlicht. Je hoeft maar één keer naar Napels te gaan en dan kun je sterven.
Om je langs te sterven.
Dus energetisch, nogmaals, dat je dat steeds vaker gaat ervaren. Hé, hey, dit gebeurt er nu, er is heel iets alledaags, maar daarin het kan zich 100% ontwikkelen. Verruiming, transformatie, kosmisch worden, totaal worden. Ja, dat is dus weer. En wanneer dat bewust wordt ervaren, dan hoeft het eigenlijk ook maar één keer plaats te vinden. Op het laatst van, laat maar zeggen, van de volledige bevrijding, dan zijn er nog van die allerlaatste verlangens die dan toch nog vervuld moeten worden, meer in energetische zin. Autobiografie van een yogi bijvoorbeeld, dan wordt het ook verteld van ja, kijk eens, alles was eigenlijk al weg, maar toen kwamen er toch steeds weer beelden van een prachtige stad van goud en die gingen niet meer weg. En door daarin toch helemaal in mee te gaan en dat zo totaal zich te laten uitwerken, ging ook dat laatste, ging weg.
Hoe uitwerken?
Door daar nou, toch maar in mee te gaan.
Te accepteren dat het zo was?
Ja, maar ook zelf dus je daarmee te verbinden, dus okay. Daarmee in te gaan. Zeg, oh ja, schitterend en geniet er maar van.
Okay.
Maar dan wel op zo'n manier dat het totaal genieten is, zodat het oplost.
Oké, okay. Dus weer die 100%.
Ja. Eén Ben & Jerry ijsje, weet je wel, altijd nog willen hebben. Heerlijk, heerlijk. Maar je ziet het, dat lost toch? En als je er werkelijk 100% van geniet, in het 100%ige van het genieten, wanneer het werkt 100%, dan lost ook de bron, dat bronverlangen op. Hoe het ook verder gaat. Maar dan is het bronverlangen weg. Omdat het persoonlijke element wat er eerst nog was, van ik verlang dit en dat, dat is weg. Ja, dan is duidelijk dat er niets meer moet. Als op kosmisch niveau die energieën compleet zijn geworden, dan is er geen onevenwichtigheid meer, dus dan is er ook geen energetische, er is geen noodzaak meer voor energetische beweging. Van verlangen, van streving, begeerte. Ik geloof ook dat Ramakrishna was, ik weet niet zeker, het kan ook wel een andere leraar geweest zijn. Die had ook zo'n leerling en het ging uitstekend, allemaal. Hele snelle spirituele ontwikkeling. Maar ja, op een gegeven ogenblik, die leraar, die leerling bij zich en zei, nou, hier heb je 100 roepies. En dan ga je lekkere zoetigheid kopen daar in het dorp beneden, totdat je echt genoeg hebt. Ja hoor, want daar zat hij nog steeds mee. En blijkbaar is die spirituele ontwikkeling en het inzicht wat er dan is, is blijkbaar niet voldoende om zo'n bron verlangen te laten oplossen. Blijkbaar moet dat dan nog meer op dat materiële niveau worden geconsumeerd, om het zo maar te zeggen, zodat ook dat kan verdwijnen. Als dat dan maar ook weer met ruimte en bewustzijn wordt genoten. Want anders dan is het heel beperkt en dan krijg je wel weer die cirkels.
Maar als hij die 100 roepjes niet heeft, dan heeft hij wel een probleem.
Als?
Als hij die 100 roepjes niet heeft, of niet kan betalen, dan heeft hij wel een probleem.
Nou, in dit geval was het geen probleem.
Nee, maar goed, om even wel. Je kan ook verlangens hebben of die niet in kan vullen, bij wijze van spreken.
Nou ja, goed. Dan, als dat aan het eind van het leven nog niet zo is, dan zeg je, nou, volgend leven er maar. Ja, nee, maar dat is de basis van het idee van reïncarnatie.
Ja.
Bepaalde dingen die zijn nog niet tot uitwerking kunnen komen, ja, die werken door. Tussen Bardo door en dat is dan weer een nieuw leven.
Ja, soms kan je misschien niet verder groeien spiritueel als je toch bepaalde verlangens wilt in de vullen.
Ja, wanneer je daar te zwaar aan gebonden bent, dan heb je gelijk. Alleen, het zal des te sneller zich ontwikkelen, naarmate je toch enige spirituele ruimte kunt ervaren van jezelf. Zodat wanneer er iets vervuld wordt, dat het ook definitief is. Dat je er kwijt bent. En ook heel veel lichtere dingen die verdwijnen wel zomaar. Of je wordt wat ouder, dat weet ik ook al.
Ja. Ja, je hebt niet voor te zeggen eigenlijk, hè? Doen.
Nou nee, maar
ergens niet.
De instelling, wanneer je daar een beetje feeling voor krijgt, is er dus met die instelling dus wel iets te doen. Dus hangt er van af, wanneer je dat een beetje weet hoe het werkt. Wanneer je een klein beetje meer terug kunt gaan naar die bron van jezelf, dan verandert er al heel veel.
Ja, dan merk je dat kan je. Dat zou iedereen, of ja, wie is iedereen? Ik weet niet.
Maar het is wel dus een algemene regel. Wanneer je meer naar jezelf terug kunt keren, dan ben je toch minder afhankelijk van allerlei zaken die je eerst zo belangrijk vond. Nee, dus nog eens, de tantra-visie is dus, een ervaring is, dat wanneer die energie en allemaal op dat universele niveau zich kunnen uitwerken, kunnen verenigen, zo compleet kunnen worden dat er geen dualiteit meer is, zelfs geen polariteit meer is, dan wordt het stil. En wanneer dat zelf zijn met die energieën meegegaan is, dan betreft dat ook dus jezelf en dat betekent bevrijding. Vaak wordt dus de laatste dualiteit van Shiva en Shakti, wordt dan nog eens een keer overstegen door die hoogste non-dualiteit. Vaak wordt die ook weer Shiva genoemd. Maar dan als het absolute.
Wordt hij dan niet Brahma genoemd of zo?
Ja, voor zover dat begrip weer gebruikt wordt. Maar je hebt wel een beetje dat verschil. Hè? Dus de tantra zit toch heel sterk in het Shiva-isme. Maar voor zover ze dus ook, die accepteren ook de Upanishaden. Dus dan zeggen ze, nee, Parashiva, dat is Parabrahman. En omdat je zelf Shiva bent geworden, dus dan kun je inderdaad zeggen, ik ben dat. Nou ja, deze kennis die is natuurlijk ontzettend belangrijk, want vanuit je bewustzijn, dus die kennis, is het duidelijk, oh ja, hey, laat ik meegaan met die energetische ontwikkelingen, transformaties, verruiming, die het sterk zijn en laat ik niet in die sfeer van afgesloten energieën, reactieve energieën blijven. Maar overal ware mogelijkheid zit, en vooral met die ruimere bewustzijn, dan zie je die mogelijkheden. Oh ja, laat ik daar maar mee gaan. En niet hier blijven zitten, waar het zo beperkt is en waar energie wordt vastgehouden. Dus in dat bewustzijn, daar zie je heel duidelijk waar energieën de neiging hebben om zich juist op die wijze te ontwikkelen. Nou, het zijn allemaal je eigen energieën. Oh mooi, ga ik daarin mee.
En hoe ver is het nou van niet doen hier wat ook mogelijk?
Nou, je krijgt in deze ontwikkeling, dus uitgaande van de ik-persoon, dus wel steeds meer dat element, dat die elementen van dat ik wil doen en ik doe, steeds meer gaan verdwijnen. Dus wanneer je, laat maar zeggen, op het niveau van de goden bent, dan speelt dat ik doe en ik wil doen, nou in ieder geval geen sterke rol meer. En wanneer je iets hoger daar komt in die godenwereld, denk maar aan Shiva, wanneer dat werkelijk vrijkomt kosmisch, dan kan er nog een tijd iets zijn van, oh ja, het gebeurt van alles en daar heb ik zelf mee te maken. Maar dan krijg je steeds sterker dat idee, het gaat allemaal vanzelf. En het is alleen maar een dans in alle vrijheid en ik doe niks. Dus dat is dat idee van die kosmische dans van Shiva, waarin die wereld met alle vormen er wel is. Maar uitgaande van je eigen ontwikkeling energetisch met die identiteit van die oorspronkelijke schepper Shiva. Shiva die danst, Shiva Nataraja, dan is dat universeel. Maar in dat dansen van de hele schepping is er geen notie iets te doen. Daarom is het totaal vrij dansen.
Nou, zelfs onbewegelijk. Het onbewegelijke zit er ook in.
Hè? En daarin zit het onbewegelijke, want ja. Er wordt niks gedaan.
Ja, precies.
Maar voor zover dan nog een beeld is van er wordt nog wat gedaan, ja. Dan is het dat totaal doen, niet doen.
Dat is wel je dualiteit, toch?
Dan is er wel de notie dus dat Shiva de hele schepping is. Zonder dualiteit.
Het onbewegelijke in het bewegelijke.
Ja, dus dat er verder geen dualiteit is.
Shiva is mannelijk, hè? Het is een mannelijke god.
Ja, maar ik zei al, wanneer het samengaat met het vrouwelijke, wordt het vaak ook weer Shiva genoemd.
Ja, zeker.
En dan is het niet mannelijke vrouwelijk meer. Ja, wat is tijd? Hè?
Heel transformatie. Heel transformatie.
Is het om 6 uur even?
Ja, maar jij hebt al een paar spelen.
Om 6 uur is het even.